Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 76, het eerste vers. God is bekend bij Juda's stam. 76, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Numeri en daarvan het tweede hoofdstuk. Ik herhaal Numeri 2. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggende, de kinderen Israëls zullen zich legeren, een ieder onder zijn banier, naar de tekenen van het huis van hun vaderen, rondom tegenover de tent der samenkomst zullen zij zich legeren. Die zich nu legeren zullen oostwaarts tegen de opgang, zal zijn de banier van het leger van Juda naar hun heren. En Nahesson, de zoon van Amminadab, zal de oversten der zonen van Juda zijn. Zijn heer nu en hun getelden waren 74.600. En nevens hem zal zich legeren de stam van Issachar. En Nethaneel, de zoon van Zuar, zal de oversten der zonen van Issachar zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 54.400. Daartoe de stam van Zebulon, en Eliab de zoon van Helon zal de overste van de zonen van Zebulon zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 57.400. Al de getelden van het leger van Juda waren 186.400 naar hun heren. Zij zullen vooraan optrekken. De banier van het leger van Ruben naar hun heren zal tegen het zuiden zijn. En Eliezer, de zoon van Sedeur, zal de oversten der zonen van Ruben zijn. Zijn heer nu en zijn getelden waren 46.500. En naast hem zal zich legeren de stam van Simeon. En Selumiel, de zoon van Zuri Sadai, zal de overste der zonen van Simeon zijn. Zijn heer nu en hun getelden waren 59.300. Daartoe de stam van Gad. En Eljasaf, de zoon van Rehuel, zal de overste der zonen van Gad zijn. Zijn heer nu en hun getelden waren 45.650. Al de getelden in het leger van Ruben waren 151.450 naar hun heren, en ze zullen de tweede optrekken. Daarna zal de tent der samenkomst optrekken met het leger der Levieten in het midden van de legers. Gelijk als zij zich legeren zullen, alzo zullen zij optrekken, en ieder aan zijn plaats naar hun banieren. De banier van het leger van Efraïm naar hun heren zal tegen het westen zijn. En Elisama, de zoon van Ammihud, zal de oversten van de zonen van Efraïm zijn. Zijn heer nu en hun getelden waren 40.500. En evens hem de stam van Manasse. En Gamaliel, de zoon van Pedazur, zal de oversten der zonen van Manasse zijn. Zijn heer nu en hun getelden waren 32.200. Daartoe de stam van Benjamin. En Abidan, de zoon van Gideoni, zal de oversten der zonen van Benjamin zijn. Zijn heer nu en hun getelden waren 35.400. Al de getelden in het leger van Ephraim waren 108.100 naar hun heren, en ze zullen de derde optrekken. De banier van het leger van Dan zal tegen het noorden zijn naar hun heren, en Ahiezer, de zoon van Amisadai, zal de overste der zonen van Dan zijn. Zijn heer nu en hun getelden waren 62.700. En nevens hem zal zich legeren de stam van Aser. En Pagiel, de zoon van Ochran, zal de oversten van de zonen van Aser zijn. Zijn heer nu en hun getelden waren 41.500. Daartoe de stam van Naftali. En Ahira, de zoon van Enan, zal de oversten der zonen van Naftali zijn. Zijn heer nu en hun getelden waren 53.400. Al de getelden in het leger van Dan waren 157.600. In het achterste zullen zij optrekken naar hun banieren. Deze zijn de getelden van de kinderen Israëls naar het huis van hun vaderen. Al de getelden der legers naar hun heren waren 603.550. Maar de levieten werden niet geteld onder de zonen Israëls, gelijk als de Heere Mozes geboden had. En de kinderen Israëls deden naar alles wat de Heere Mozes geboden had. Zo legerden zij zich naar hun banieren, en zo trokken zij op, een iegelijk naar zijn geslachten, naar het huis van zijn vaderen.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 77, het 8e en ook het 11e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. En het 11e vers, de aarde sloeg van schrik aan het beven. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ongetwijfeld zal het u allemaal wel bekend zijn hoe je op reis kunt gaan. Kijk, als je ergens naartoe moet met je gezin, dan kan het niet zo zijn dat je zegt, nou, we gaan daar maar. Want je hebt vervoermiddelen nodig. Je moet spullen meenemen. En als je dat niet allemaal van tevoren keurig neerlegt en uitzoekt, dan komt er niks van terecht. Een reis moet worden voorbereid. Bovendien, als u bijvoorbeeld een reis zou maken naar de bergen, dan hebt u in die bergen ook leiding en een gids nodig. Want vooral als het wat moeilijk wordt, dan zouden de ongelukken kunnen gebeuren. En dan hebt u de grootste problemen. Dus als je op reis gaat met een aantal mensen, dan kan dat niet ongeordend, dan kan dat niet zomaar, maar dan heeft dat voorbereiding en ordening nodig. Dat begrijpt zelfs een kind in de kerk. Als je op vakantie gaat, dan moet eerst de auto worden ingepakt, dan moet daar goed over nagedacht worden waar je naartoe gaat, en dan tenslotte ga je op reis. Dat is een heel gewoon en natuurlijk voorbeeld. Hoe gaan wij op reis? Wat staat nou in het middelpunt en wat staat nou vooral in de belangstelling? Daar kunnen we ook een poosje over praten. Maar vanmorgen gaan we ook stilstaan bij een reis. Eeuwen geleden, een volk op reis. Wat stond in het middelpunt? Wie bepaalde de dagorde en wie bepaalde waar naartoe werd gegaan? We zullen het vanmorgen overdenken. We vragen u aandacht voor nummerie 2 en we lezen u uit dat hoofdstuk het 17e vers waar Gods woord al dus luidt. Daarna zal de tent der samenkomst optrekken met het leger der Levieten in het midden der legers, gelijk als zij zich legeren zullen. Alzo zullen zij optrekken, een iegelijk aan zijn plaats, naar hun banieren. Gemeente, het gaat over de reis van de kinderen Israëls naar Kana. En dan lezen we hier in het 17e vers dat die legers, die stammen, die trokken op. En in het midden der legers, daar zag je de tent der samenkomst. En voor ons is dat de tabernakel. Dat kunnen we in het vorige hoofdstuk lezen. Dus dat volk trok op. En in het midden van dat optrekkende volk, daar zag je de tabernakel. Het gaat dus vanmorgen over het midden van dat leger. In het midden van het leger. En we letten dan eerst op de gedachte hoe de Heere dat volk leidt. Wat we daar dus zien, ongeveer 34 eeuwen geleden. In de tweede plaats hoe de Heere dat volk ordent. De tabernakel in ons midden, de 12 stammen eromheen. En in de derde plaats hoe de Heere dat volk dan troost en brengt op de plaats der bestemming. Gemeente, we herhalen het maar even voor uw aandacht. De Heere in het midden. De tabernakel in het midden van de legers. In de eerste plaats hoe God dat volk leidt. In de tweede plaats hoe God dat volk ordent. En in de derde plaats hoe God dat volk troost. De gemeente, we hopen deze en de komende keren wat stil te staan bij enkele hoofdstukken uit het boek Numeri. Sommige mensen vroegen me ook, dominee, zou u af en toe wat geschiedenis kunnen behandelen? Dat is ook nuttig voor onze kinderen. En hier hebben we een geschiedenis. Niet een geschiedenis die u misschien makkelijk leest aan tafel. Want als u dat hoofdstuk leest, dan gaat het over een paar moeilijke namen. Het gaat over getallen. En u ziet als het ware dat volk voor u, zo gaan ze daar door de woestijn. Deze gebeurtenis, die ongeveer 34 eeuwen geleden plaatsvond, brengt ons bij het volk van Israël. Dat volk is verlost uit Egypte. Dat volk dat is gebracht door de Heere bij de Sinaï. En daar aan de Sinaï heeft het ongeveer een jaar, bijna een jaar gelegen. En daar aan de Sinaï geeft de Heere nu de opdracht dat het volk zal verder trekken naar het beloofde land. Uit Egypte, door de woestijn, naar het beloofde land. En in dat boek Numeri horen we hoe de Heere dat volk leidt door de woestijn. Numeri, zo heet dat Bijbelboek. Die naam van dat Bijbelboek hebben wij te danken aan de Griekse vertaling van het Oude Testament. Nummers. We kunnen het allemaal wel zo ongeveer begrijpen. Want als we dat eerste en het tweede hoofdstuk lezen, dan komen we een hoop getallen tegen. En dan zou de gedachte kunnen leven dat het in dit Bijbelboek gaat over getallen, nummers, hoeveel priesters, hoeveel mensen van de stam van Juda, hoe trokken die stammen op, enzovoort, enzovoorts. Gemeente, in het Hebreeuws heet dit boek net iets anders. En dan staat er boven dit Bijbelboek door of in de woestijn. Numeri gaat over de tocht van het volk van Israël vanaf de Sinaï naar de vlakke velden van Moab. En dat wordt in dit Bijbelboek beschreven. Zo heeft de Heer dat vastgelegd, wat er dus 34 eeuwen geleden is gebeurd. Want al die grote getallen, in de eerste 5 hoofdstukken komen we ze tegen, maar daarna komen we ook allerlei andere dingen tegen. We lezen over wetten, we horen over de koperen slang, we lezen van de wolkkolom en van de vuurkolom. De Heere heeft in de woestijn voor dat volk gezorgd. We hadden er ook al over kunnen lezen in het boek Exodus. Dat boek Numeri brengt ons dus in de woestijn. Hoe dat volk trok naar Egypte, naar Sinaï, naar Kanaan. Althans de vlakke velden van Moab. Gemeente, wat zien we dan als we die eerste hoofdstukken van dat boek Numeri lezen? Dan lezen we in dat eerste hoofdstuk hoe de Heere naast Mozes en Aaron ook hoofden van de stammen heeft aangewezen. Paulus wijst er ons op in de Korinthebrief dat niet alles Israël is wat Israël genaamd wordt. Maar in dat volk van Israël waren er ook mensen die God kenden. In het bijzonder kenden. Mozes, Aaron, Mirjam. En hier in hoofdstuk 1 leest u weer een rij van namen van mensen die bij God bekend zijn. Bijvoorbeeld Numeri 1 vers 7. Van Juda naar Hesson, de zoon van Aminadab. En we weten inmiddels wel uit Genesis dat Jacob heeft gezegd: Juda, gij zijt het. En dat die grote zegen van Abraham overging op Isaac. Van Isaac naar Jacob. Van Jacob naar Juda. En zo in de stam van Juda zou de belofte worden vervuld. Hier lezen we een naam uit die stam van Juda. Nahesson, de zoon van Aminadab. We lezen ook in dat eerste hoofdstuk de omvang van de stammen. En dan gaat het over mannen van 20 jaar en ouder. Nu is er overigens bij die getallen nog een opmerking te maken. 1000 is in het Hebreeuws een apart woord. Elef. Elef. En nu kun je dat woord elef, dat Hebreeuwse woord, vertalen met 1000. En je kunt het ook vertalen met groep. Taalkundig is beiden mogelijk. U begrijpt, als er dan 60 plus het woordje elef staat, en je vertaalt dat woordje elef met 1000, dan staat er 60.000. Maar als je dat woordje elef met groep van 10 vertaalt, 60 maal 10, dan heeft u 600. Kijk, dat maakt nog wel verschil, hoe we die getallen lezen, hoe we dat woordje elef vertalen. Wij volgen onze statenvertalers en we gaan er dus vanuit dat inderdaad dat volk bij duizenden en miljoenen uit Egypte is getrokken door de woestijn. Ons argument daarvoor is dat Farao, de heerser van dat grote land, bang werd van dat volk van Israël, dat het zo vlug en zo snel groeide. Kijk, een volk van 20, 30.000 mensen, daar hoefde Farao niet bang van te worden. Maar Farao werd bang omdat het volk zeer wies en zeer vermenigvuldigde. En wij houden er dus met de Statenbijbel aan vast dat dat volk met 600.000 strijdbare mannen uit Egypte is getrokken. En hier kunt u in hoofdstuk 1, in hoofdstuk 2 lezen hoe dat volk in de woestijn bij de Sinaï gelegerd is. De Heere geeft in de eerste hoofdstukken van Numeri de opdracht om zich gereed te maken, om de reis verder voor te zetten naar het beloofde land, naar Kanaan. En als we dan eens verder lezen in dat tweede hoofdstuk, dan is dat tweede hoofdstuk opgebouwd doordat u eerst iets leest over de drie stammen die voorop gingen. We zien als het ware een rechthoek. Zo waren trouwens ook de Egyptenaren, hadden de gewoonte om te reizen. Als Farao uittrekt, ging er eerst een legergroep voorop. Daarna een legergroep uit het zuiden. Daarna een legergroep achter en daarna een legergroep boven, zo met de klok mee. En zo ook wordt Israël geordend. En in het midden hadden de Egyptenaren natuurlijk de Farao. Wat staat er in het midden? Het volk van Israël. Kijk, dat is het mooie van dit hoofdstuk. Dat is ook het wonderlijke van dit hoofdstuk. Daar in het midden vinden we geen beeld, geen gouden kalf, geen Mozes, geen Aaron, maar de tent der samenkomst. God is in het midden. Kijk, dat wil de heilige schrijver Mozes ons vooral op het hart drukken. We zien dat volk gaan. In de eerste 16 versen lezen we over de stammen die voorop gingen en die aan het zuiden van de ark lagen. Daarna horen we van de tabernakel. En tenslotte lezen we van de stammen die achter de tabernakel en de stammen die boven de tabernakel optrokken. En zo moest dat volk zich gereed maken om op te trekken naar het beloofde land. Gemeente, als dat hoofdstuk zo is lezen, misschien dacht u wel bij het voorlezen, moeten we daar nou uit preken? Moeten we daar nou toch kennis van nemen? Het is heilsgeschiedenis. En wat kunnen we dan in de eerste plaats van dit hoofdstuk leren? Nou, in de eerste plaats, ja, dat zal u ook wel opgevallen zijn. Het gaat niet om 2 of 3 mensen. Het gaat om een heleboel mensen. Het is een groot volk wat uit Egypte kwam, wat daar bij de Sinaï ligt en wat straks aankomt bij de vlakke velden van Moab. Hoewel het merendeel in de woestijn is neergeslagen, zegt Paulus, is het toch een groot volk. En de Heer heeft ook weer nieuwe mensen gegeven. Wat is daar nou het belang van? Kijk, dan gaan we naar Genesis 12. En dan lezen we in Genesis 12 dat God iets zegt tegen Abraham. Want God zegt tegen Abraham, ga gij uit uw land en uit uw maagschap, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken. Abraham was onvruchtbaar, of zijn vrouw was onvruchtbaar. Sara kon geen kinderen krijgen. 2 mensen getrouwd die geen kinderen kunnen krijgen. En toen heeft God 600 jaar geleden tegen Abraham gezegd, ga maar weg uit je land en uit je maagschap en dan zal ik je tot een groot volk maken. Hier in Numeri is dat 600 jaar geleden. Dat God dat heeft beloofd. En 600 jaar later is het werkelijkheid geworden. Kijk, dat is het eerste wat wij mogen opmerken bij dit grote hoofdstuk. met al die getallen, met die moeilijke namen. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten heeft genoten. Kijk, als God iets belooft, dan doet hij het ook. Dat kon Abraham aanvankelijk niet goed bekijken. Dat heeft Sara niet goed kunnen bezien. Maar God heeft het wel gedaan. Isaac werd geboren. Jacob werd geboren. De 12 zonen van Jacob werden geboren. En daar, in dat slavenhuis van Egypte, heeft God dat volk van Abraham tot een groot volk gemaakt. Zo was God 34 eeuwen geleden. En zo is God ook vandaag. Wat God belooft, dat zal hij zeker doen. Dat komt zeker tot vervulling. Hier in hoofdstuk 2 van het boek Nummer, die kunnen we dat lezen. En dat geldt nou ook vandaag. Hoe brengt God zijn beloften tot vervulling? Dat doet God soeverein. Maar dat gaat van de mens altijd in de weg van het gebed. Abraham staat bekend in de Bijbel als een bidder. Isaac was een bidder. Jacob worstelde bij Peniel. Mannen van het gebed. Mozes riep tot God. Kijk, gemeente, de Heere vervult zijn beloften. Getrouw in de weg van het gebed. Dat is de God van de Bijbel. Daarom zien wij hier dat grote volk. De tweede plaats. Toen nog eens weer naar dat hoofdstuk kijken. We die mensen zien. Ze maken zich gereed en ze verzamelen zich rondom de tabernakel. Dan moeten we helaas ook zeggen. Als we terugkijken in die 6600 jaar geschiedenis. En ook in die achterliggende maanden. Dat het wel een verlost volk is. Ze werden uit Egypte uitgeleid. Maar wat hebben ze? Ja, inderdaad bij de Sinaï gezegd. Toen ze daar Gods stem hoorden. De Heer is God, de Heer is God. Toen de Heer daar zijn gunst openbaarde. En hij tegen dat volk zei. Ik ben de Heer uw God die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heeft. Wat hebben die kinderen van Israël toen gezegd? De Heer is God, de Heer is God. Deze God zullen wij dienen. Maar toen ging Mozes de berg op. Wat is er toen gebeurd? Hij bleef 40 dagen weg. En dan zien we de zonden van Egypte. Dan zien we de zonden van dat volk openbaar komen. Gouden kalf hebben ze gemaakt en daarom een feest gevierd. Dat volk dat heeft gemopperd toen het geen eten meer had. Dat volk dat heeft gemopperd toen het geen drinken meer had. Dat volk bleek ook een zondig volk te zijn. Het is een groot volk. Het is ook een zondig volk. In dat volk en vanuit dat volk is geen goed te verwachten. Het lijkt allemaal indrukwekkend. Maar allen die hier worden genoemd zijn het beloofde land niet binnengekomen vanwege hun opstand tegen God. Gemeente, dat mag ons ook vandaag wel tot waarschuwing en tot aansporing zijn. De gemeente Gods is een gemengde gemeente. Is altijd van kaf en koren. En wat waren er toen en wat zijn er ook vandaag nog veel die wel meegaan, maar niet in waarheid aan de Heer en aan zijn dienst zijn verbonden. Zo was dat ook bij dit volk. Een groot volk. Een zondig volk. Een volk wat voortdurend niet wilde luisteren naar de Heer en naar zijn geboden. En tenslotte nog iets. Ja, dat moet ik ook zeggen. Als u dat dan allemaal leest, die getallen, En je leest de stam van Juda met Issachar en Zebulon voorop, aan het oosten. Dan met de klok mee naar het zuiden, weer drie stammen met hun banier, hun kandelaar of de staaf waarop duidelijk werd, hier moet u zijn. Dan naar het westen en tenslotte naar het noorden. Je ziet die stammen daar allemaal liggen. Ze liggen rondom de tabernakel. Wat een orde. Als je tegenwoordig Bedouinen ziet gaan door de woestijn, die trekken dan zo met hun tenten en dat is zo op het eerste zicht een grote wanorde. Ja, je pakt je spullen op, je neemt je tent mee en dan loopt men zo een beetje als een groep door die woestijn. Maar zo ging dat bij Israël niet. Gemeente, we zien hier een grote orde. Drie stammen, duizenden mensen voorop. Drie stammen in het zuiden, drie stammen in het westen, drie stammen in het noorden. God brengt de orde aan. God is een God van orde. Niet in wanorde komt dat volk in het beloofde land. De Heere brengt orde aan in zijn gemeente en in zijn kerk. Want we ontmoeten hier de kerk des Heeren. Mozes is de leider. Aaron is de priester. De tabernakel in het midden. Het volk daar rondomheen met de leiding waarvan we de leiders hier weer lezen in dit hoofdstuk. Gemeente, het is vandaag niet anders. Zoals God toen werkte in de woestijn. Zo gaat het vandaag nog. De kerk des Heren, het volk Gods, heeft orde nodig. Orde in het samenkomen naar de gemeente. Dat we elke zondag tweemaal mogen samenkomen om daar het woord Gods te horen. Een vaste orde. Gedenk de rustdag, dat gedien heilig. Orde. Niet omdat God dat nodig heeft, maar omdat wij dat nodig hebben. Omdat wij door de zonde van die ordeloze mensen zijn. En we voortdurend maar dingen doen die ons beschadigen en die ons afbrengen van waar het nu om hoort te gaan in ons leven. Orde. Ook in de gemeente Gods, door de ambten en door goede ordeningen, dat alles op een goede wijze mag toegaan. De heel de Bijbel door ontmoeten wij de God die wonderlijk werkt, maar die ook in zijn kerk orde aanbrengt. En die wil dat zijn volk geregeld, vasthoudend en aanhoudend de dingen van zijn rijk zullen horen en daarin getrouw onderwezen zullen worden. Gemeente, laten we die orde van de Heere rond de rustdag, rond het samenkomen in de gemeente, rond de ambten en tal van andere dingen meer, toch niet gering achten. Het is Gods goede hand die hier naar voren komt in nummerie 2, die ook vandaag nog naar voren komt. Als we lezen in de brieven van het Nieuwe Testament en Paulus instructie geeft aan Timotheus, dus het gaat over de ambten in de kerk, die ook vandaag nog van belang is voor ons eeuwig heil. Laten we die orde waarderen en laten we daar toch niet slordig mee omgaan. Dat is niet goed gemeend. De Heere die ordent zijn volk en hij wil dat ze op deze wijze richting het beloofde land gaan. Kent u dat geheim van de geregelde opgang naar Gods huis? Van het geregeld lezen van de Bijbel? Van het dagelijks buigen van uw knieën? De vaste gebedstijden om het aangezicht van de Heere te zoeken. Ik weet het. Genade is een wonder wat wij niet kunnen organiseren. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar God is wel de God van de orde. Die werkt in de weg van de middelen. En wij zijn eraan gebonden om in de orde en de middelen die God geeft, getrouw te gebruiken. Als het volk afwijkt van die orde, gaat het niet goed. Want dan daalt de vuur van de hemel. Zo is het ook vandaag, gemeente. Onze eerste gedachte. Hoe de Heere het volk leidt. Hij is de bewaarmaker van zijn woord. Hij heeft te doen met een zondig volk. En hij brengt ze in een orde naar Kanaan. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is wat daar nou in het middelpunt staat. Het 17e vers, de tabernakel. En waarvan die tabernakel spreekt. Eerst gaan we zingen. En dat doen we op Psalm 78, het tweede vers. Verborgen hemen diep ontzag te melden en wat daar verder volgt. Midden der legers, u ziet het wel staan in vers 17, in het midden der legers, die 12 grote legers, 3 aan de voorkant, 3 aan de zuidkant, 3 aan de westkant, 3 aan de oost, aan de noordkant. In het midden van de legers, daar stond de tent der samenkomst en wij weten uit het vorige hoofdstuk dat daar de tabernakel mee wordt bedoeld. Slot van het vorige hoofdstuk staat dat. Gemeente, dus de Heere zegt, als dat volk optrekt, dan moet die tabernakel in ons midden, in het midden. Die tabernakel, dat was een tent, en daarin was een voorhof, en daar waren dus allerlei dingen, dat was dus het heiligdom van het oude volk Israël. Die tabernakel had ook een bedoeling. Want die tabernakel, dat was een heenwijzing naar de persoon van de middelaar. We lezen bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus onder ons gewoond heeft. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en hij heeft onder ons gewoond. En dan staat er in de Griekse taal en hij heeft onder ons getabernakeld. Dus het Nieuwe Testament vertelt ons dat die tabernakel en alles wat daarbij hoorde heen wees naar Gods wonen door Christus onder zijn volk. En daarom moeten al die stammen weer legeren rondom die tabernakel. En dan moeten we bij die ordening rond die tabernakel een paar dingen eens overdenken. In de eerste plaats, de tabernakel in het midden, daaromheen de stam van Levi met de Levieten. En daaromheen, als een tweede ring, de andere stammen, het volk. Mocht nou iemand uit de stam van Juda bij die tabernakel komen, en mocht iemand zeggen, nou, ik sla mijn tent vandaag eens op het terrein van de Levieten. Nee, dat mocht niet, gemeente. Dan kijk maar aan het slot van hoofdstuk 1. Daar zegt de Heer in vers 53, maar de Levieten zullen zich legeren rondom de tabernakel der getuigenis. En waarom? Opdat geen verbolgenheid over de vergaderende kinderen Israëls zijn. Daarom zullen de Levieten de wacht van de tabernakel der getuigenis waarnemen. Wat bedoelt dat? Kijk, die stam mocht dan wel legeren rondom de tabernakel, maar niet te dichtbij. Want dan zou de verbolgenheid des Heren openbaar komen. Gods toorn. En het eerste wat de Heren dus wil zeggen tegen dat volk, als hij ze zo ordent, tabernakel, de Levieten eromheen en daaromheen het volk, dat is dat hij een heilige God is. Die de zonde niet kan dulden. En die de zonde bestraft. De God van de hemel. De God van dit volk is een grote, hoge God. Dat is de oneindige God. En heiligheid betekent dat God een innerlijke afkeer heeft van de zonde. En zonde, dat is alles wat zich tegen hem verzet. En wat ingaat tegen Gods wil. Gods heiligheid. Daarvan was de tabernakel de boodschap. Dat hij de heilige God is, zoals we dat zo vaak tegenkomen in de profetieën van Jesaja. De heilige Israëls. En als het ook weer terugkomt in het Nieuwe Testament. Wees heilig, want ik ben heilig. Heilig betekent zonder zonde. Heilig betekent dat God de zonde nooit doodt. En wie te dicht bij de heilige God komt, zonder verzoening, die is voor eeuwig verloren. Dus die afstand en dat besef van de heiligheid, dat moest er bij het oude volk zijn. Moet er ook vandaag zijn, gemeente. We hebben een heilig woord van God. Dus de Bijbel is heilig. Ja, niet de lettertjes en het papier en zo. Maar wat erin staat. Het gaat om een heilige samenkomst. Het gaat om de heilige gemeente Gods. Het gaat om de eer en de glorie van zijn grote naam. En ik hoop dat er velen onder ons zijn, indien allen, dat we ook in dat besef naar Gods huis gaan. Daar de heilige God ontmoet. Dat daar zijn heilig woord open gaat. Dat daar die heilige God wil spreken met onheilige, zondige mensen. Vandaar dat die tabernakel in het midden stond. Dat elke Israëliet die tabernakel kon zien. En daarvan kon horen. Als er met de trompetten werd geblazen. Daar woont de heilige God. En de kinderen werden er door de ouders al opge... Niet te dichtbij, jongen. Niet te dichtbij, want God verboden. Dat is het terrein van de Levieten. Daar mogen wij niet komen. Waarom niet? Omdat God groot, omdat God heilig is. Maar mogen wij dan God niks vragen? Jawel, dat mag maar bidden. Maar daar woont God. Dat is één. Tweede plaats, in het midden van de legers. Dat was er in die tent der samenkomst te zien. Dan kunnen we buiten die tent eens even kijken. In het wasvat. Dan zien we het brandofferaltaar. En dat was een van de allerbelangrijkste dingen voor de tabernakel. Het brandofferaltaar. En het hele boek Leviticus wordt verwezen wat er op dat brandofferaltaar gebeurde. Daar werden dieren geslacht. Runderen en lammeren. En al dat bloed dat heeft daar gevloeid. En dat waren allemaal symbolen, gemeente. Want denk erom. Dieren kunnen ons niet verzoenen met God. Het waren symbolen die heenwezen naar de persoon van de middelaar. Die zijn bloed zou geven. Die zijn leven zou geven. Om zondaren weer te herstellen met God. God was ook in zijn genade in het midden. God is de heilige. God is ook de genade van God. En als de Israëlieten dan de rook zagen opstijgen van dat brandofferaltaar, dan wisten ze, dat is de boodschap van genade. Dat is de boodschap dat eenmaal de Messias zal komen en dat hij zijn leven zal geven tot een fransoen voor velen. Vandaar dat die tabernakel in het midden moest staan. Om dat volk er gedurig aan te herinneren. Dat ze verzoening nodig hadden. Dat verzoening alleen er was in de weg van het bloed en van het offer. En dat eenmaal de Messias kwam. Om te betalen voor de zonde. Staat dat altaar ook in het midden van ons leven. Ook in het midden van ons gezin. Ook in het midden van ons leven. Vervult dat onze gedachten niet? Verzoening met God door het bloed dat betere dingen spreekt dan Abel. En dan tenslotte gaan we nog een stap verder. En dan komen we in het heilige. En in het heilige der heiligen, de tempel en de tabernakel zelf. En later de tempel. God is heilig. Omdat er een grote strook rond die tabernakel was. Waar de levieten woonden. God is genadig. Omdat er op dat voorhof een brandofferaltaar stond. Waarvan de rook omhoog steeg. En het bloed werd uitgestort. En God is een God van gemeenschap. Ik zal u eens voorlezen. Want in die tempel, in die tabernakel, daar stond, ik noem maar even, de kandelaar, de tafel der toonbroden, het wierookofferaltaar, allemaal dingen met een diepe betekenis. We komen er nog wel op terug. En na dat heilige kwam je in het heilige der heiligen. En daar stond de ark. In de ark lag de wet. Op de ark lag het verzoendeksel. En bovenop die ark stonden twee grote engelen, cherubim. En dan noemde men de ark in Israël de troon van God. En nu ga ik van die ark iets voorlezen. Iets wat we niet zonder ontroering kunnen lezen. Exodus 25, vers 22. En aldaar, dan gaat over de ark. Dan gaat over het verzoendeksel. Aldaar zal ik bij u komen, ik de Heer. En ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Van tussen de twee cherubim, die twee grote engelengestalten, die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Kijk, die ark was de plaats van gemeenschap. Dat de groot en de heilige God weer wilde spreken met zijn volk. Die gemeenschap wilde hebben met zondige en verloren mensen. Zo woonde de grote God onder Israël. Zo woonde hij tussen de cherubim. En zo hing er ook boven de tabernakel en boven dat verzoendeksel een wolk. En we noemen dat de Shechina in het Hebreeuws. Wonen betekent dat. Daar woonde God. Daar sprak hij in het bijzonder. Van boven dat verzoendeksel. Gemeente, door de zonde hebben wij God de rug toegekeerd. En dat is onze schuld. En in ons leeft een geest om nooit meer naar God terug te keren. De Heere echter in zijn genade zoekt het verloren op. Hij brengt verzoening tot stand, het brandofferaltaar. En in de weg der verzoening heeft hij weer gemeenschap met zijn volk. Ja, van boven dat verzoendeksel zal ik tot u spreken. Dan zien we de gelovige Israëlieten daar zitten in hun tent. Dan zien we Mozes in die tabernakel gaan. Dan horen we de stem des Heeren van boven dat verzoendeksel. Wat sprak van Christus. In Christus woont God te midden van zijn volk. Heeft hij weer gemeenschap met schuldige mensen. En dat wilde de tabernakel ook uitbeelden. Vandaar dat die tabernakel in het midden stond. Zeg, wat staat er in uw huis in het midden? Wat staat er in uw hart in het midden? Wat zit er in uw hoofd in het midden? Wat beheerst uw leven? Hier horen we van de heilige, verzoende en de gemeenschapzoekende God, die in Christus het verlorene zoekt. Is het eigenlijk niet om stil van te worden? Dan zo'n hoofdstuk nog eens opnieuw lezen. En je komt dan bij dat 17e vers. Daarna zal de tent der samenkomst optrekken. Met het leger der Levieten. In het midden der legers. Keer op keer is ook wel gebleken. Hoe die ark, hoe die tabernakel, het centrum was van de eredienst van het volk van Israël. En hoe de Heere daar boven dat verzoendeksel heeft gesproken. En ook vandaag nog in Christus het verlorene zoekt. En dan kom ik tenslotte bij mijn derde gedachte. De eerste gedachte hoe de Heer dat volk leidt. In de tweede plaats hoe de Heer dat volk rond de tabernakel ordent. God in het midden. Dat is eigenlijk de boodschap. En in de derde plaats hoe de Heer dan het volk troost. Hoe de Heer het volk troost. We lezen aan het slot, nadat we dat hele hoofdstuk hebben gezien, is Juda de ordening, als dat tenslotte het totaal aantal wordt genoemd, in het 32e vers, 603.550. Levieten worden daar niet onder geteld en de kinderen Israël deden alles wat de Heere Mozes geboden had. Zo legerden zij zich naar hun banieren. Zo trokken zij op en ieder naar zijn geslachten, naar het huis hunner vaderen. Vers 34. Gemeente, wat is daar nou de troost in? U ziet het volk zich ordenen. Dan van Juda, Issachar en Naftali, Zebulon, Issachar, Zebulon. Staan van Dan, allemaal hun plek. Tabernakel in het midden. Zo legerden zij zich naar hun banieren en zo trokken ze op. En straks in het 10e hoofdstuk trekken ze ook daadwerkelijk op. En dan gaan ze naar het beloofde land. Wat is nou de troost van dit slot? Nou, eerst. Waar komen ze vandaan? Een eenvoudige vraag. U zegt, de Sinaï, ja. Dat is ongeveer een jaar hebben ze daar gelegen. Maar wat lag daarvoor dan? Nou, ze komen uit Egypte. Die mensen daar bij de Sinaï. Die mensen die optrekken naar het beloofde land, komen uit Egypte. En dat is het slavenhuis. Dat is het land van de zonde. Dat is het land van de duisternis. En dat kan ons alleen maar verootmoedigen, gemeente. Want waar komt u vandaan en waar kom ik vandaan? Uit een verloren paradijs. Daar kwam dat volk vandaan. Daar komen wij vandaan, nog vandaan. En dat kan ons alleen maar verootmoedigen. Klein maken. En elke keer weer opnieuw worden er in de profeten aan herinnerd. Dat de Heer dat volk uit Egypte heeft gehaald. Het is toch geen wonder dat God dat volk opraapt uit Egypte. En dat hij ook vandaag nog mensen opraapt uit Egypte. In het Egypte van de zonde. Waar trekt dat volk doorheen? Numeri. Hebreeuwse woord in of door de woestijn. En wat is de woestijn? De profeet Hosea zegt het al. Daarom ziet, ik zal ze lokken. Ik zal ze voeren in de woestijn. Hosea 2 vers 13. Die woestijn, dat is de leerschool. Daar heeft God dat volk gevormd en onderwezen. Die lange tocht door de woestijn, die door de zonde van dat volk zo lang is geworden, is ook een vorming geweest. Daar heeft de wet geklonken. Daar hebben de Israëlieten gehoord, ik ben de Heer uw God, u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Daar hebben ze de vijanden ontmoet, Amalek. Daar heeft Bileam geprobeerd het volk te vervloeken, wat hij niet mocht. En daar werd de vloek veranderd in een zegen. Daar in de woestijn werd dat volk geoefend, keer op keer, elke dag weer opnieuw, in afhankelijkheid, in optie naar de wolkolom en naar de vuurkolom, in het afhankelijke leven van de Heer en van zijn genade. En tenslotte is dat volk op weg naar het beloofde land. Die mensen die hier allemaal staan zijn er niet gekomen. Door hun eigen schuld. Maar hun kinderen zijn er wel gekomen. Dat was Kanaan. Dat had God trouwens aan Abraham beloofd. En dan komen we weer bij die belangrijke gedachte dat de Heer iets belooft en het ook doet. Een groot volk en een land dat God aan Abraham belooft. Hier in dit land. Daar zullen je kinderen wonen. En God vervult die landbelofte. Ook in het geslacht van Abraham. En de Israëlieten zijn op reis naar het beloofde land. Het land vloeiende van melk en honing. Zo is de gemeente Gods ook op reis. Ze komen uit Egypte. Ze dwalen door de woestijn, de oeverschool. Om heen te gaan. Naar het land van de rust. Om daar eeuwig te rusten in God. En op zijn gunst. Gemeente, dat is de toekomst. Dat is het waar dit volk naartoe gaat. Naar het beloofde land. We gaan met een toepassing eindigen. In de eerste plaats. Wat staat er in het midden van uw leven? Misschien zegt u. Mijn bedrijf, mijn gezin, mijn zaak. Dat zijn op zich geen verkeerde dingen. Maar het zijn geen dingen waar u God mee kunt ontmoeten. Hier in dit hoofdstuk lezen we dat de tabernakel in het midden des legers was. Staat hij ook in uw midden? Nee. Ontwaak dan, gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Vliet de toekomende toren. Er is een God van genade en hij heeft onder ons getabernakeld, gewoond. Misschien zegt u, dat is nou de grote vraag en de grote aarzeling in mijn leven. Misschien hebt u veel dingen over uw zonden. Misschien zijn er vele worstelingen. Het gaat over de genade Gods. Ik zou daar geen negatieve woorden over willen zeggen. Maar kunt u daar God mee ontmoeten? Durft u daar de eeuwigheid mee binnen te gaan? Wilt u dan God straks ontmoeten als een nette kerkganger? Als iemand die serieus is geweest? Als iemand die voor de waarheid heeft gestreden of wat niet al. Het volk komt erachter. Alles buiten Christus, dat is de dood. Ze hebben Jezus nodig. Want alleen in hem is dat brandoffer. En alleen in hem is er gemeenschap. En wat is het een wonder. Als we horen in de Bijbel. Dat iemand zegt, wij hebben gevonden. Want als Filippus dan zijn Nathanael opzoekt. Wij hebben gevonden. Jezus van Nazareth. De Messias. We kunnen de zaligheid missen. We kunnen de zaligheid zoeken. Gods kinderen hebben gevonden. Want die mij vindt, die vindt het leven. En trekt de welgevallen van de Heer. Staat hij werkelijk in het midden van uw leven? Hebt u hem nog ontmoet in de achterliggende week? In het woord der verzoening. Stond hij als het ware voor u, kwam hij bij u. Met zijn doorboorde handen en heeft gezegd, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Kent u dat leven door woord en geest. En die persoon van de middelaar. Daar zal het toch om gaan. Als we God gaan ontmoeten. Niet of we een ambt hebben bekleed. Niet of we veel dingen heten van de Bijbel of wat niet al. Maar of we persoonlijk weten van die ontmoetingen. Met die verhoogde en heerlijke zaligmaker. Dat hij kwam en zei, ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En staat hij in het midden van uw persoonlijk leven. Van uw huiselijk leven. Van uw kerkelijk leven. Is dat nou het verlangen van uw ziel? Is dat het weten en vertrouwen in uw leven? Want wat is een ware geloof? Dan weten we het en dan vertrouwen we erop. Dat er één in ons leven is gekomen. Dat er één in het middelpunt staat van ons leven. En dat we met één de doodsrivier door kunnen. En die ene is Jezus Christus, de gekruisigde. En dan gaan we nog een keer kijken. In het midden der legers. In het midden van het hart. In het midden van ons hoofd. In het midden van ons leven. We lezen. Daar ga ik mee eindigen. Johannes 19. De gekruisigde in het midden. Twee kanten de moorden. Jezus in het midden. En we horen in Openbaringen 3. Dat hij wandelt in het midden. Van de zeven gouden kandelaar. Dat hij zorgt voor zijn gemeente. O jong en oud. Wat is dat toch een diep geluk. Dat hij in de wereld is gekomen. En ook vanmiddag tot een, ook vanmorgen tot een ieder zegt. Komt. En die tot mij komt. Zal ik niet uitwerpen. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen tenslotte en dat doen we op Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uw weiden, wat er verder volgt. de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.